ik denk dat we in Nederland over het algemeen kunnen stellen dat we in een, voor heel veel mensen, in de luxe leven om te kunnen kiezen wat we eten. Tegelijkertijd zijn er ook gewoon ontzettend veel groepen mensen die die keuze niet hebben. Terwijl het eigenlijk gewoon een recht is om toegang te hebben tot vers voedsel. Wat geteeld is zonder gebruik van gifstoffen, zonder gewoon echt dat het echt voedzaam is. En levenskrachtig eigenlijk.
Dit is een podcast gemaakt door Vereniging Toekomstboeren. In elke aflevering gaan Leonardo en ik, Sterre, in gesprek met boeren uit de agro-ecologische beweging. We spreken hen over hun keuze om boer te worden, hun idealen en hun boerderij. Voor deze aflevering zijn we afgereisd naar Nijmegen, waar Irma samen met Merel op het punt staat om boerderij Eet Meer Bos over te nemen. Eet Meer Bos bestaat uit een zelfoogstuinderij, een voedselbos en er lopen ook varkens en kippen rond. Omdat ik de naam Eet Meer Bos niet zo goed snap, vraag ik aan Irma hoe ze aan deze naam komt.
We zijn hier in de wijk Neerbos.
Mm-hmm.
Met een N.
Met een N.
Ja. En eigenlijk is de tuinderij, die is 12 jaar geleden begonnen, opgezet door Hans Alink, die woont ernaast. En hij is echt begonnen om groenten te verbouwen voor de buurt. Het is nog heel erg klein. Niet dat ik het teniet wil doen, maar dus, volgens mij zo rond de 100 leden begonnen. En toen heet het Moestuin Neerbos. En Siem Ottenheim die heeft het 7 jaar geleden van Hans overgenomen. En toen kwamen er eigenlijk meer elementen bij. Dus ook het voedselbos, aanleg van het voedselbos en ook nog de overname van de voedselbos in België van Taco Blom. En Siem ging ook dieren houden, of dat was misschien ook al zo. Maar in ieder geval, al die verschillende elementen maakten eigenlijk dat het meer werd dan alleen de moestuin. Dus zo werd het geheel, werd Eet Meer Bos. Dus eigenlijk ook als een soort woordgrapje.
Ja, dat dacht ik al.
Ja, en toch wel gewoon de visie om meer met voedselbosbouw te gaan doen. Om de groenteteelt er ook in te integreren. En we met z'n allen dus van de diversiteit van het bos willen gaan eten. Dit is ook wel mijn eigen interpretatie daaraan hoor. Ik heb de letterlijke, hoe de naam echt letterlijk is opgesteld, weet ik eigenlijk niet. Maar ja, het spreekt ook wel weer voor zich.
Ja.
Dus daaronder vielen toen Moestuin Neerbos, de dieren, het voedselbos hier in Nijmegen en ook het voedselbos in België.
En sinds wanneer ben jij begonnen?
Ik ben begonnen als stagiair toen ik nog de Warmonder Hulp opleiding deed. Dus dat is nu iets meer dan 2 jaar geleden. Toen heb ik het seizoen afgemaakt, een paar maanden als stagiair. Toen kon ik eigenlijk al in het daaropvolgende seizoen beginnen als medetuinder. En dat is dus nu uitgekomen op dat ik vanaf 1 januari de tuin kan gaan runnen. Wat echt heel gek is. Aan de ene kant vond ik dat een heel erg natuurlijk verloop. Aan de andere kant, als ik erop terugkijk, denk ik ook echt, wow, het is echt zo ontzettend snel gegaan.
Want had je 5 jaar geleden gedacht dat je nu hier zou zitten en een tuin over zou nemen van boerderij?
Oh, goede vraag. Even denken hoor, 5 jaar geleden. Toen...
Wat deed je toen?
Toen woonde ik in Brazilië. En toen was ik net 1 à 2 jaar bezig met kleinschalige landbouw. En voedselbosbouw. Dus dat is misschien eigenlijk ook wel weer een goed bruggetje van, hoe ben ik eigenlijk in de landbouw terechtgekomen? Dat is inmiddels zo'n 7 jaar geleden dat ik naar Brazilië verhuisde. En ik deed toen wel veel sociaal-maatschappelijk werk. Ik was ook al veel met eten bezig. Ik kookte veel. Ik had de eigen kookklussen, cateringklussen. En toen ik in Brazilië kwam, toen wist ik van, ik moet nog de taal leren. En ik moest ook nog een paar maanden wachten op een werkvisum. Dus ik dacht van, ik denk dat dit een goed moment is om op een boerderij te gaan werken. Want dat stukje ontbrak ook nog in gewoon die cyclus van...
Ja, want je had al gekookt. Je eet natuurlijk al je hele leven, maar je had het nog niet verbouwd.
Nee, precies. Eten. Dus waar komt eten eigenlijk vandaan? En zo kwam ik eigenlijk op een CSA terecht, net buiten São Paulo. En ik had nog nooit van CSA gehoord. En het was echt gewoon zo'n, gewoon een oase eigenlijk. Een soort idyllische plek. En niet alleen maar idyllisch in de zin van mooi en romantisch. Maar ook gewoon in de kracht. En gewoon ook wat er echt in de praktijk gebeurt om ons voedselsysteem te veranderen. Dat was een CSA met groentepakketten. En die pakketten gingen naar São Paulo, maar ook naar Campinas en nog wat kleine stadjes daarbij in de buurt. Ongeveer zo tussen de 100 en 150 pakketten per week. En gewoon met zoveel zorg voor de aarde en ook met gemeenschapsopbouw en met zoveel passie eigenlijk voedsel verbouwen en...
En ben je daar toen eigenlijk ook in blijven hangen in dat landbouw? Ben je daar nog wel gaan werken? Of was je toen meteen verkocht met werken in de landbouw? Vond je dat zo leuk?
Vooral met werken aan het veranderen van ons voedselsysteem. Ik heb toen voor meerdere periodes een langere tijd doorgebracht op die boerderij. Ja, hoe ver ga ik hierin uitweiden? uiteindelijk heb ik ook nog een jaar gewerkt. Dat was wel weer aan de boerderij gelinkt. Maar eigenlijk aan een initiatief in São Paulo om kleine producenten in de regio te verbinden aan koks die thuis maaltijden maken, die mensen dan weer kunnen bestellen via een app. Dus die maaltijden werden gemaakt met allemaal ingrediënten van kleine producenten in de buurt van São Paulo. En de koks waren vrouwen in de buitenwijk, in de favela van São Paulo, in Parisópolis. Om dus eigenlijk op meerdere vlakken te ondersteunen. De kleine producenten te ondersteunen, maar ook de autonomie van deze vrouwen. Die toch heel veel afhankelijk zijn van slecht betaald werk in de stad. En heel veel daarvoor moeten afleggen aan reistijd. Of ook weer afhankelijk zijn vaak van in de familiesituatie van hun man bijvoorbeeld. Maar toch ook heel vaak de zorg dragen voor kinderen thuis. Dus het was ook een manier dus om werk naar hun toe te brengen. Ja, en ik deed eigenlijk ondersteunen dan bij het koken en op een gegeven moment ook de logistiek daarvan. Dus dat... Ik weet niet hoe relevant het is, maar dat is op een gegeven moment... Maar dat was nog wel echt zo ontzettend verbonden gewoon met het werk ook op die boerderij. Omdat we op deze manier konden dus ook weer op een CSA-manier... dus de boeren van de boerderij weer ook weer garanderen, hun afzet garanderen. Omdat we dus ook die relatie aangingen met die boeren om daar de producten van af te nemen.
Maar het is dus daar in Brazilië dat jouw passie... zeg maar voor voedsel en landbouw is ontstaan of aangewakkerd.
Ja. Ja.
En hoe heeft dat zich dan voortgezet toen je weer terug was in Nederland?
Ik denk wat ik in Brazilië heb ervaren is hoe dat elk zaadje gewoon echt een daad van verzet is. Gewoon elk zaadje die de grond in gaat en waarvan je weet van oké, hiermee verzorgen we de aarde, hiermee verzorgen we onszelf, hiermee voorzien we mensen van voedsel. En niet alleen mensen, maar ook de dieren, gewoon het ecosysteem. En in Brazilië met name is het contrast zo ontzettend groot met gewoon de megaplantages, met de mega boerenbedrijven die daar zijn. En ook de Amazone die gewoon per dag gewoon zo ontzettend veel wordt gekapt voor dat soort bedrijven. Dus met name daar voelde ik gewoon van hoe ontzettend belangrijk het is om deze vorm van landbouw en ook deze vorm van netwerken en deze vorm van gemeenschappen te ondersteunen en te behouden. En ook dus eigenlijk weer ook weer groter te maken. Omdat dit is de enige manier hoe we gewoon al die elementen terug kunnen brengen gewoon in ons voedselsysteem. Want voedsel is zo ontzettend essentieel, maar er is geen wereld mogelijk... zonder voedsel. Maar het is zoiets bazaals voor zowel onszelf als voor dieren, voor insecten, voor schimmels, als voor gewoon de aarde aan zich. En soms moet ik dat gevoel wel een beetje terughalen in Nederland, omdat hier de context anders is. Maar tegelijkertijd, het is wel gewoon dezelfde aarde waar we in zaaien, waar we in planten. En ja, we hebben natuurlijk net zo gewoon die hele gewoon voedselsystemen met deze weerstand. Die hebben we ook hier nodig. Maar de urgentie heb ik wel echt in Brazilië gevoeld en ervaren, ja. En dat gevoel probeer ik dan ook hier heel erg bij me te houden, ja.
En zijn er dan in de tijd, dus dat je hier bezig bent in Nederland geweest, dat je nou ja, tegen bepaalde punten aanliep waarvan je dacht van oké, hier zou wat aan gedaan moeten worden of dit is niet rechtvaardig of...
Ik denk dat we in Nederland over het algemeen kunnen stellen dat we in een, voor heel veel mensen in de luxe leven om te kunnen kiezen wat we eten. En dat dan ook blijkt dat de keuzes daarin gemaakt worden niet altijd in het voordeel zijn voor de aarde, voor ons als mens, voor de toekomst, voor de komende generaties. Tegelijkertijd zijn er ook gewoon ontzettend veel groepen mensen die die keuze niet hebben. Terwijl het eigenlijk gewoon een recht is om toegang te hebben tot vers voedsel. Wat geteeld is zonder gebruik van gifstoffen, zonder gewoon echt dat echt voedzaam is. En levenskrachtig eigenlijk.
En probeer je dat voedsel dan, want dat deel je nu eigenlijk ook zelf.
Ja.
Probeer je dat dan ook toegankelijk te maken voor die groepen mensen?
Ja. Ja, dat is eigenlijk wel echt mijn uitgangspunt. Om echt elke keer weer opnieuw te kijken van oké, wie zijn de mensen die kunnen kiezen om het voedsel wat wij telen, dus seizoensgebonden, lokale groentes, zonder gif, die we op een manier telen, dat er gewoon zoveel mogelijk voedingsstoffen ook in behouden blijven. En ook waar de aarde gewoon heel veel baat bij heeft. Maar voor wie zijn deze groentes en andere gewassen uiteindelijk? Dus ja, dat is...
Want ga je echt op zoek naar mensen die hier misschien niet genoeg geld voor hebben? Of niet mee bezig zijn omdat ze andere dingen aan hun hoofd hebben?
Ja, aan de ene kant kijken we ook zeker naar hoe kunnen we door middel van de prijs kijken deze groentes, deze gewassen toegankelijk zijn voor mensen die minder te besteden hebben. Aan de andere kant is dat ook niet alles. Het gaat inderdaad ook van hoe zichtbaar is het, hoe toegankelijk is de plek aan zich. Dus daar zit ook zeker een deel in van oké, hoe brengen we ons voedsel naar degene die niet, om wat voor reden dan ook, uit zichzelf hier naartoe komen. Dus wat we nu sinds 2 jaar ook doen, is dat we hebben een samenwerking met een stichting hier in Nijmegen. En dat is een stichting die zich inzet voor mensen die leven onder andere in armoede of gewoon in precaire, kwetsbare situaties. En onder andere ook mensen die ongedocumenteerd leven. En zij organiseren heel veel maaltijden, vrij toegankelijke maaltijden. En dat is natuurlijk gewoon ontzettend mooi van oké, hoe kunnen we het hier verbinden? Want als die maaltijden, die vrij toegankelijk zijn, wat al een supermooi initiatief is natuurlijk. Maar als die maaltijden worden gemaakt met groentes die uit de supermarkt komen, die bespoten zijn, die van de andere kant van de wereld komen, waar ja, ook uitbuiting bij komt kijken. Zeg maar, wat houden we dan precies in stand? Dus ja, eigenlijk omdat eigenlijk in zijn geheel de rechtvaardiger te maken, is het natuurlijk, zijn de groentes die we hier verbouwen, dat zijn de groentes die ook voor die vrij toegankelijke maaltijden, ja, dat die maaltijden daarmee gemaakt worden. Dus ja, we zijn gaan kijken van oké, hoe kunnen we dit dan gaan doen? En dit is door middel van en bijdrage van de gemeenschap en een beetje bijdrage van ons, ook als tuinders. Van nou ja, hoeveel van de gehele oogst vinden wij dat gewoon vrij toegankelijk zou moeten zijn? En ja, dat is dus nu 2 jaar zo en het is ontzettend aan het groeien. Het eerste jaar was een beetje een uitprobeerjaar. Toen was het vooral in de zomer. Dan hebben we denk ik zo'n 15 maaltijden die bezocht worden door toch wel tussen de 50 en 70 mensen. Maaltijden met de oogst van Eet Meer Bos bereid. En dit jaar is het al veel meer. Dus echt gewoon in het gehele seizoen, elke week, zijn ze komen oogsten.
En zij komen zelf het hier ophalen.
Ja, dat is echt superleuk. Dus er zijn gewoon groepjes mensen. Dus er is een keukenteam en een oogstteam. En het is ook superleuk om te zien dat het dus 2 jaar zijn gewoon dezelfde mensen die komen oogsten. En we groeit ook gewoon heel erg een band. En gewoon ook echt uitwisseling over zowel het werk op de tuin. Als ook weer bereidingen van de groentes en waar we het van kennen en wat ermee te doen. En dat is wel gewoon echt wel een van de leukste momenten van de week. Ja, en het is gewoon zo ontzettend voldoenend ook om gewoon te weten dat, dat gewoon een deel van de oogst gaat naar, naar mensen die dat, voor wie dat gewoon niet zo vanzelfsprekend is. Gewoon lokaal. Onbespoten, voedzame groentes.
Ja, mooi.
Ja.
En hoe doe je dat dan financieel?
Dat is wel de vraag waar je dan meteen aan denkt, toch?
Ja. Nee, er zitten eigenlijk meerdere elementen in, sowieso. Nee, we zijn dus een zelfoogstuin. We hebben 250 leden. En deze 250 leden betalen al door middel van een solidair betaalsysteem. Dus daar zit al wel al een soort van fluctuatie in van hoeveel geld er binnenkomt voor de oogst. Daarbij hebben we de oogst staat ook niet vast. De mensen oogsten naar behoefte. Dus dat is op basis van vertrouwen. Nou praten we daar wel gewoon over als iemand zich aanmeldt. Maar dat ligt dus niet helemaal vast. Ook omdat we geloven van de behoeften zijn voor iedereen anders. Dat kan je niet bepalen. En van bepaalde gewassen is het heel erg makkelijk om daar overvloed van te creëren. Van andere gewassen is het weer wat minder. Dat verschilt ook gewoon heel erg door het seizoen heen. Gewoon door de omstandigheden, door het weer, door wat dan een gewas ook kan aantasten. Dus eigenlijk zit het er heel erg van, daar zitten dus al heel erg veel marges in. Dus wat kan je met die marges ook doen? En nou ben ik ook absoluut van mening dat voor mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om toegang te hebben voor dit soort voedsel, alleen maar de restjes zouden krijgen. Ik vind van dit zijn volwaardige, net zulke volwaardige oogstgenoten, zoals wij ze noemen, als mensen die wat meer geld te besteden hebben en die dat ook kunnen veroorloven. Dus eigenlijk met al die verschillende elementen. Er is op dit moment nog wel een fondsje die bepaalde kosten dekt. Dus zowel vanuit de stichting als bij ons op de boerderij. Maar met die marges die we eigenlijk ook weer op andere vlakken creëren, zorgen we wel gewoon dat er echt wel een aanzienlijk deel van de oogst gewoon naar hun toe gaat.
Dus je hebt eigenlijk gewoon genoeg diversiteit in je bedrijf.
Ja, precies.
Waardoor je dit kan
dekken. Ja. Ja, en ik denk dat dat dus een heel belangrijk uitgangspunt is. Wat ook eigenlijk nooit ophoudt. Van hoe kan je eigenlijk steeds meer elementen toevoegen aan je bedrijf. Wat dus voor die diversiteit kan zorgen. Dus diversiteit in de gemeenschap, diversiteit in de oogst. Diversiteit naar, van wie komen er op de tuin. Maar waar gaat de oogst naartoe? Diversiteit in werkwijze. Dus en diversiteit gewoon in, het kan echt oneindig zijn in van hoe zorg je dat dit voedsel toegankelijk is.
Dus eigenlijk is het een initiatief waar de voedselbanken heel veel van kunnen leren. Hè? Want die zijn, die geven vaak restjes. Dus eigenlijk zijn de mensen die dan het voedsel krijgen van die voedselbanken zijn eigenlijk een soort van niet volwaardige mensen. Die krijgen restjes. Het is vaak niet duurzaam.
Mm-hmm.
En het is ongezond. En jullie hebben dat hier eigenlijk alles hebben omgedraaid. En het voedsel dus wel toegankelijk.
Ja.
En dat je die mensen ook behandelt als echt mensen. En heel duurzaam.
Ja. Ja, ik merk dat ik het zelf een beetje lastig vind met de voedselbank. Aan de ene kant is het natuurlijk supergoed dat het er is, dat de mogelijkheid er is, dat er meer voedsel op deze manier verspreid kan worden. Aan de andere kant, als je ziet hoeveel meer mensen afhankelijk zijn nu van de voedselbank en in hoeverre ook de voedselbank is gegroeid eigenlijk en inderdaad wat ze aanbieden, dan denk ik van is dit dan meer symptoombestrijding of is dit een oplossing? Dus, en wat is dan een oplossing? Die zit hem veel meer in het creëren van autonome voedselsystemen en autonome voedselgemeenschappen. Waar dus iedereen, ongeacht draagkracht, inkomen, afkomst, mogelijkheid om elke week naar de tuin te komen, ja of nee. Ja, dat daar wel hetzelfde voedsel voor beschikbaar is.
Maar is dan in die zin een zelfoogsttuin niet moeilijker dan groentepakketten? Want hier moet je wel echt actief tijd voor maken.
Precies, ja. Ja, dus dat is inderdaad al voor heel veel mensen een obstakel. Van je kan de prijs wel omlaag gooien. Maar ja, wie hebben er tijd en beschikbaarheid om elke week of meerdere keren per week naar de tuin toe te komen om te komen oogsten even voor gewoon lekker voor een paar uur. Ja, dat is natuurlijk ook weer...
Dat is een luxe, een privilege.
Ja, precies. Ja, dus dat zijn allemaal dingen die dus zo door de jaren heen... die ik al van tevoren al een beetje kan gaan uitdenken. Maar dit ook gewoon heel erg gewoon door het bestaan van de plek en ook echt door de specifieke context gewoon steeds duidelijker worden van wie komen er naar de tuin toe? Waar bestaat de gemeenschap uit? En waarom?
Ja, heel interessant.
Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort doorgaande missie. Want we bieden nu bijvoorbeeld... dan proberen we het voedsel wat we nu hebben... toegankelijker te maken voor mensen. Maar je kan ook bijvoorbeeld de vraag stellen van... ja, maar is dit wel het voedsel wat iedereen wilt? Maar waarom verbouwen we ook wat we verbouwen? En wat zit daar weer achter? Dat is ook weer...
Volgens mij worden we even onderbroken.
Ja. De bakker.
Hallo. Maar we hadden het over eten toegankelijker maken voor mensen. Yeah. Voordat we onderbroken werden door de bakker die even langs
kwam.
En je zei eigenlijk dat voor sommige mensen misschien telen jullie wel helemaal niet... wat ze willen eten. Yeah. Daar waren we gebleven.
Yeah. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje mijn volgende missie. Van wat kunnen we nog meer verbouwen... om gewoon ook wat meer aansluiting te vinden... bij mensen die gewoon andere behoeftes daarin hebben. Ofwel vanuit cultuur, ofwel gewoon vanuit gewoonte. En het is natuurlijk sowieso een goede vraag... van waarom verbouwen we wat we verbouwen. En hoe komt de aardappel hier in Nederland... bijvoorbeeld. En waarom, hoe komt het dat dit zo vanzelfsprekend is geworden? Terwijl je ook gewoon ziet aan hoe kwetsbaar de aardappel is. Dat die eigenlijk helemaal niet zo goed gedijt misschien in Nederland. Dus ja, en niet om te zeggen van we moeten geen aardappels meer eten. Maar ja, toch een bewustzijn creëren. Van de aardappel is oorspronkelijk komt uit Zuid-Amerika. Die regio, wat we nu Zuid-Amerika noemen. En dat het toch wel echt door kolonisatie en de onteigening eigenlijk naar Europa is gekomen. En in Nederland heel erg groot is geworden. Heel belangrijk basisgewas. Ondertussen kan je afvragen...
Ja, dat we het ook echt zien als Nederlandse cultuur aardappels eten.
Ja, precies. Ja. Dus dat we dat eigenlijk zijn gaan waarderen als Nederlandse cultuur. Terwijl daar gewoon ontzettende... uitbuiting eigenlijk vooraf is gegaan. En nog steeds uitbuiting van de aarde. Want omdat we zo op zulke grote schaal aardappels willen telen in Nederland... ja, zijn we nog eigenlijk gewoon de hele biodiversiteit en het bodemleven gewoon aan het...
Dus je bent nu eigenlijk een beetje aan het onderzoeken... wat zou je hier dan wel meer kunnen telen...
Ja.
Of anders kunnen.
Dus wat voor knolgewassen kunnen we nog meer gaan telen en meer gaan eten naast de aardappel? Sowieso op een zelfhoogstuinderij, en ik denk dat ik namens heel veel zelfhoogstuinderijen spreek, is natuurlijk wel het uitgangspunt om gewoon heel erg veel diversiteit te creëren in de gewassen. Dus dat op zichzelf al is al een andere benadering van hoe we een gewas als de aardappel telen, in plaats van in de monocultuur en helemaal platgespoten akkers. Maar goed, zo kan je eigenlijk per gewas natuurlijk nagaan van waarom telen we dit gewas eigenlijk?
Ja, maar het zijn heel veel gewassen die eigenlijk niet inheems zijn. Tomaten, mais.
Nee, en op zich is daar natuurlijk niks mis mee. Ik bedoel, migratie is iets compleet natuurlijks. En een gewas dat hier goed gedijt en waar we allemaal van kunnen genieten, is natuurlijk alleen maar supermooi.
Maar het is wel goed om die bewustzijn te creëren.
Ja.
Vooral ook met maïs en tomaten. Ten eerste, ze komen hier niet vandaan en veel mensen weten dat niet.
Mm-hmm.
En vervolgens gaan we ook nog leven in een periode waarin er ook nog patenten op worden
gezet. Precies.
Dat is echt helemaal eigenlijk claimen. Heel raar is dat.
Ja. Nou is het zelfs ook zo dat met de aardappel, er nu een aardappel in Wageningen is ontwikkeld. Dat was vorig jaar geloof ik. En daar is patent op gegeven op een aardappel die heel erg makkelijk vanuit zaad kan worden opgekweekt. Wat dan allemaal voordelen heeft voor transport en ruimte en opslag van pootaardappelen. Maar goed, dan vervolgens wordt er dus een patent op dat zaad.
Ja, dan wordt het eigenlijk eigendom.
Precies. Precies, dus zeg maar die ontwikkelingen van onteigening en uitbuiting, dat gaat dan eigenlijk, wordt het voortgezet in vanuit dus die gedachte van nou ja, wij zijn eigenaar van de aardappel. De aardappel is ons eigendom en zaad is ons eigendom. Dus daar moet een patent op, want en ja.
Ja, en dan wordt er ook weer aan verdiend door iemand.
Precies, ja. Ja, en dat gaat dus eigenlijk volledig voorbij. Dus zonder te zeggen van we moeten stoppen met aardappels eten. Maar zeg maar, dat soort ontwikkelingen gaan eigenlijk dus volledig voorbij aan wat is een aardappel nou eigenlijk precies? En waar komt de aardappel vandaan? En ja, gewoon de voedende waarde die voor ons allemaal is. Voor zowel de aarde als de dieren, als gewoon het hele ecosysteem met ons als mens ook daar als onderdeel van. En dat is gewoon zo'n ander uitgangspunt om van te vertrekken dan bezig te zijn met van hoe kunnen we zoveel mogelijk aardappels telen en daar zoveel mogelijk op verdienen voor mezelf. Ja. Ja.
En zijn er dan ook op de. Doe je dan ook. Doe je iets om jullie leden ook meer bewust te maken van dit soort processen?
We sturen wekelijks een nieuwsbrief. Dus daar probeer ik wel al een beetje in de keuzes die gemaakt worden, die wat meer betrekking hebben op autonomie en van waarom we bepaalde keuzes maken. Dan probeer ik ze wel wat in mee te nemen. Maar ik denk nog zeker dat het nog veel meer kan. En dat, ja, ik heb nu toch ook wel een beetje een andere rol. Nu ik de boerderij samen met Merel ga runnen, daar ook iets meer, kan ik daar ook iets meer een eigen stem aan geven. Dat kon hiervoor ook wel al, maar ja, toch nog wel gewoon een beetje gewoon onder de hoede van hoe dingen gewoon eigenlijk al liepen. Dat mag allemaal wel wat radicaler. Dan ben ik wel van plan, ja.
Ja, heb je al wat plannetjes die je al kan delen of die je wil waar je mee gaat beginnen?
Ontzettend veel plannen. Dus ik zit even te denken waar te beginnen. sowieso in de teeltmethodes gaan we gewoon veel meer kijken naar hoe kunnen we nog meer met de aarde samenwerken. En nog minder eigenlijk de aarde verstoren voor het verbouwen van gewassen. En daarmee dus eigenlijk ook weer veel meer diversiteit aan dieren en insecten en ander leven aantrekken. Ja, voor ook het grotere verhaal uit te dragen van waarom het zo ontzettend belangrijk is om toch autonome en resistente voedselsystemen te creëren. Willen we ook veel meer gaan doen met workshops en educatie en gewoon samenkomst op de tuin en die uitwisseling. En daar ook, ja, toch ook als boerderij, daar gewoon ook iets meer over naar buiten toe treden. Ja, ook nog meer samenwerkingen aangaan met, ja, om voedsel nog toegankelijker te maken. Gewoon nog meer uitwisseling te hebben tussen gewoon zoveel verschillende mensen.
En doen jullie al dingen met uitwisselingen tussen de mensen die je noemde ook, die hier via de stichting hier komen,
mm-hmm.
Voor de maaltijden en jullie leden?
Ja, we hebben dit jaar al wel wat diners op de tuin gehad. Nou hebben we daar nog niet echt de voorzieningen voor. Dus dat is ook zeker een groot plan voor aankomend jaar. Om gewoon echt wat betere voorzieningen ook op de boerderij te hebben. Om diners te gaan organiseren. En die dus ook weer op zo'n manier in te richten. Dat ze voor iedereen toegankelijk zijn. Ja, om ook echt zo rond die maaltijden die uitwisseling nog meer neer te kunnen zetten. En dat te kunnen delen met elkaar. Ja, en hetzelfde zal ook gelden voor workshops en dingen die we organiseren hier. Ja, en zoals ik eerder al zei, om dat ook gewoon mee te nemen in zoiets als de teelt. Van hoe nemen we daar de gemeenschappen voor wie we telen zoveel mogelijk in mee?
Ja, want je bent eigenlijk wel heel veel bezig met allerlei veranderingen. En dan van heel erg van bottom-up, dus heel erg vanuit je eigen ding doen. Maar het lijkt me ook eigenlijk best wel vermoeiend om de hele tijd tegen zo'n systeem te vechten. Hoe doe je dat? Hoe hou je dat vol? Waar haal je je energie uit?
Nou ja, toch ook wel weer uit de gemeenschap, uit het verbouwen van voedsel. Wat ik eigenlijk altijd mezelf vertel is dat er gewoon niks zinloos is rond het verbouwen van voedsel. En dat is zo voldoenend. Dus ook op het moment dat je het even helemaal niet meer weet, en je vindt alles gewoon even helemaal gefrustreerd. Inderdaad met het systeem, met teleurstellingen, met
regen. Met van nu, de afgelopen weken.
Ja, maar ook daarin zit van ja, weet je, regen is ook gewoon hartstikke nuttig.
Ja, zeker.
Voor het verbouwen van voedsel, waar we uiteindelijk allemaal gewoon wat aan hebben, maar uiteindelijk, dat we met elkaar delen.
En dus gewoon van met voedsel bezig zijn, dat is gewoon heel fijn.
Ja. Waar ik dat ook heel erg sterk voel, is bijvoorbeeld nu in de aanloop van weer het opstellen van nieuwe pachtcontracten met de gemeente. Even weer een hele andere richting, maar het gaat natuurlijk gewoon over de grond en wat wij aan het opbouwen zijn. En wie daar allemaal van, met wie we dat allemaal delen, met wie daar allemaal van kunnen genieten. Zowel de mensen als dus andere wezens. Eigenlijk zijn we met z'n allen gewoon zo ontzettend afhankelijk dus van die korte pachtcontracten. En ligt die macht dus eigenlijk bij de gemeente in dit geval, bij de eigenaar van de grond, om ook van de een of andere dag te kunnen zeggen van oké, weet je, we stoppen er gewoon helemaal mee. Dit wordt weer een maïsakker, ik noem maar wat.
En maar dat is ook alleen maar heel demotiverend, toch, die gedachte?
Ja, kan.
Want je zei net dat het je energie gaf, maar ik zie hem nog niet helemaal.
Nee, dit is zeker heel erg demotiverend. Aan de andere kant is ook juist weer een reden om te doen wat we doen. En daarmee dus te laten zien van wat we hier allemaal mee bewerkstelligen. Wat we hier allemaal gewoon samen delen. Wat we hier allemaal kunnen doen in zorg voor elkaar en zorg voor de aarde. En gewoon alleen al door het te doen, ook al zou het voor 2 jaar zijn, dat op zich
maakt
al geeft zoveel
verschil.
Precies. Dat geeft al zoveel voldoening van ja, er is ook maar één manier om het te laten zien. En om daar dus veranderingen in te kunnen gaan brengen. Om dus duidelijk te kunnen gaan maken van ja, maar het is gewoon heel erg nodig om op zijn minst lange termijn constructies te hebben als het gaat om grond. En helemaal voor het soort landbouw dat wij bedrijven.
Ja, want jullie zitten nu nog veel vast aan echt kortdurende 1 jaar of 2 jaar.
Ja, 2 jaar.
Pachtcontracten.
Ja. Ja, dus het is gewoon ontzettend verdrietig eigenlijk. Van dat het überhaupt mogelijk is.
Ja, vooral ook in de tijden dat het het is zo nodig dat, dat landbouw hier in Nederland anders gaat doen. En eigenlijk zowel qua je relatie met de natuur, maar ook qua relatie met inclusiviteit rondom allerlei soorten mensen. En jullie laten eigenlijk zien dat het gewoon kan. Hè? Je bent nog steeds aan het toewerken, maar je laat eigenlijk al zien dat het kan. Maar dan kan het niet door die grond. Dat is gewoon een zonde.
Ja, precies. Terwijl eigenlijk is het ook zo, ook weer zoiets bazaals, dat we met z'n allen ook zo afhankelijk zijn van deze grond. En daarmee dus ook die uitwisseling, die reciprociteit met die grond moeten waarborgen. En ook weer het uitgangspunt van zo'n kort pachtcontract. Dat is een uitgangspunt wat daar dan volledig aan voorbij gaat. Alsof dat iets inwisselbaars is. Alsof
De grond alleen maar een medium is.
Ja, precies. Ja, dat de grond alleen maar dienstbaar is voor ons. Terwijl we gewoon echt iets aan het opbouwen zijn.
Probeer je dan ook een beetje te bewijzen aan de gemeente. Van kijk wat we neerzetten. En...
Ja, absoluut. Ja. Ik denk dat dat ook de enige manier. Door het alsnog te gaan doen. En alsnog die bomen te gaan planten. En alsnog die gemeenschap op te bouwen. En weet je, we kunnen gewoon niet uitgaan van het risico dat we misschien over 2 jaar weer weg moeten. En als dat wel zo is, dan hebben we denk ik alsnog alleen maar weer bewijs gewoon van hoe ontzettend belachelijk deze constructies zijn voor de landbouw die we zo hard nodig hebben, gewoon voor de toekomstige generaties. Ja.
Ja, ik heb daar wel bewondering voor, want het lijkt me ook echt toch een beetje vechten of dit aangaan met een systeem. Dat is gewoon, het is niet de makkelijkste optie die je hebt. En dat je daar dan toch energie uit blijft halen en die inzet. En dat vind ik wel gaaf om te zien.
Bedankt. Ik doe het met liefde. En ik hoop dat nog veel meer mensen dat gaan doen. En dat maakt het ook zo ontzettend zichtbaar. Dat merken we ook door dit al te doen voor... en niet alleen wij, maar ook nog zoveel andere boeren en tuinders, gemeenschapsboerderijen. Je trekt echt aan. En je ziet gewoon dat door het steeds zichtbaarder te maken, dat we daarmee dus ook onszelf aan het bewijzen zijn. En steeds meer mensen er ook in gaan geloven. En die ervaring, gelukkig, maakt ook wel dat het ervoor zorgt dat we dat ook kunnen blijven doen.
Ja, daardoor voel je die kracht voel je ook.
Ja, precies. Ja.
Wat is jouw droombeeld van jouw tuinderij? Hoe zou je willen dat het eruit ziet over 10 jaar?
Dat deze plek toch wel echt is uitgegroeid tot gewoon ontzettend levendig. Of het nou dus gaat om mensen en om dieren en insecten en planten, gewassen. Dat zich daadwerkelijk op de plek bevindt, maar ook in de zin van de uitwisselingen die er zijn en samenwerkingen en... Ja, dat het toch wel echt een plek is die we nog veel meer mensen kunnen delen. Met meerdere initiatieven die ook gewoon deze kracht...
Echt die beweging vormen.
Ja, precies. Ja. Dus dat hoop ik wel. En goed, maar dit is ook precies wat we dus in de gesprekken met de gemeente hebben gezegd. En die zijn er dan ook allemaal helemaal voor. Weet je, het loopt ook helemaal in lijn met wat de gemeente als ambities heeft. En of het nou gaat om in termen van de gemeente te praten over groene buffers. En stadslandbouw. En stadslandbouwhub. En sociale ondernemingen. En initiatieven. En het betrekken van toch gewoon de lokale gemeenschap. Buurtinitiatieven. Nou, noem het maar op. Weet je, dit komt dan hier allemaal in samen. En toch kan je dan nog zo'n verhaal en zulke concrete plannen hebben. En gewoon echt kunnen aantonen van, weet je, wij kunnen dat hier gewoon gaan neerzetten. Wij kunnen dat hier gewoon gaan doen. Maar vervolgens ja, zijn het, ja, is er toch, gaat dat bericht toch een beetje gewoon de leegte in? Omdat niemand daar daadwerkelijk een beslissing over kan maken.
Een soort van bureaucratische muur waar je tegenaan loopt.
Precies, ja. En dan kunnen de mensen met wie wij hebben gesproken zeggen van ja, fantastisch. Maar ja, wij gaan er niet over. En zo ja, oké, maar wie dan wel? Weet je, er zitten gewoon zo ontzettend veel spelers in. Zowel bij de gemeente, verschillende raden, als toch ook, ja, ook bij private bedrijven, zoals ontwikkelaars. En dat wisselt dan allemaal weer. En dan heeft het wel weer een prioriteit, dan weer niet. En nou ja, dus daar loop je dan gewoon ontzettend tegenaan. Dus ja, je kan nog zulke mooie plannen hebben die hier zo goed passen.
Ja, ja, maar dat dus laat dus extra weer het belang zien van dat die langdurige contracten nodig zijn.
Ja.
Voor grond, anders word je een soort speelbal,
ja,
van die gemeentepolitiek.
Ja. Ja, en natuurlijk zijn er ook gewoon zo ontzettend veel mooie voorbeelden al van hoe grond wordt ondergebracht in een stichting. Dat het eigenlijk dus eigendom is van zichzelf en ook echt tot in den oneindig kan worden behouden. Voor met de waardes en zoals we dat zouden willen bewaken. Dus ja, ook dat soort mogelijkheden, ja, dat past natuurlijk ook gewoon, die moeten daar ook in meegenomen worden in dat soort lange termijn plannen.
Net na het interview vertelt Irma dat ze een crowdfunding gaan starten voor boerderij Eekmeerbos. Hier volgt nog wat meer informatie over deze crowdfunding en hoe je kunt bijdragen.
Voor het behoud van deze van de boerderij en ook voor het doen van een aantal investeringen. Zoals een nieuwe kas voor het telen van meer gewassen. Maar ook dus afrasteringen, materiaal voor het laten grazen van de varkens. Om ze in te kunnen zetten op de tuin zelf. En het bouwen van de buitenkeuken. Ja, beginnen we een crowdfunding. En deze zal van start gaan zo eind januari. Dus ja, we kunnen ontzettend goed wat steun gebruiken daar. En ja, dus bij deze de oproep om boerderij Eekmeerbos in de gaten te houden. Dus eekmeerbos.nl. En ja, een donatie te doen. Om deze plek nog meer te laten groeien en bloeien. Dan dat het al doet.
Je luisterde net naar een podcast van Toekomstboeren. Toekomstboeren is een vereniging voor en door agro-ecologische boeren die zich inzet voor onder meer kennisuitwisseling, belangenbehartiging en onderling contact tussen boeren. Als je nu naar deze podcast geïnteresseerd bent in de vereniging of in de agro-ecologische landbouw, dan is er veel informatie te vinden op de site www.toekomstboeren.nl. Voor deze podcast is muziek gebruikt van Purple Planet Music, te vinden op purpleplanet.com.